Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Daniel Timmerman zal deze dienst leiden. Mijn naam is Arine Brouwer. Vandaag ben ik ouderling van dienst. Het zou zomaar kunnen dat u naar aanleiding van de bijeenkomst of over onze gemeente vragen hebt. Na afloop van de dienst sta ik met dominee Timmerman hiervoor in de kerk. Als u vragen hebt, kom gerust. Van harte welkom. Organist vanmorgen is Erwin Vijfwinkel. En Azeko zou piano spelen. Maar die zie ik nog niet. Oh, sorry Azeko, sorry. Fijn dat je piano wilt spelen. De collecte is voor Zizanani. En als u denkt, wat was dat ook alweer? Voor de collecte zal Rick Berghuis daar even iets naders over vertellen. De kinderen van Bijbelgroep 1 en van tienergroep 2 komen vandaag bij elkaar. En Gerrit ten Beste wil nu graag iets vertellen over de vacatures in het jeugdwerk.
Goedemorgen. Jullie hebben allemaal de belijdenisdienst van vorige week, denk ik nog vers in het geheugen, waarin vier jonge mensen ja tegen God zeiden. Een fantastisch moment. In deze dienst werd ook benadrukt het belang van het jongerenwerk. Waarin Johanna Vendebos ook iets zei van dat het toch een voorrecht is om in het jeugdwerk te werken. En ik wil eigenlijk daar een aanvulling op geven nu, want we hebben heel veel mogelijkheden om in het jeugdwerk te werken, want we zoeken heel veel mensen. Er zijn een grote, flinke groep mensen die zich jarenlang heeft ingezet voor diverse jeugdgroepen, maar ook vanwege hun eigen kinderen die doorgroeien in andere groepen, hebben ze gezegd van we stoppen er dit keer mee. Dus bij elkaar hebben we circa 10 mensen nodig. Het gaat over allerlei verschillende groepen. Dus 3 mensen voor tienergroep 1, 1 voor tienergroep 2, 1 voor de Solid Friends, mogelijk 2 zelfs. LEF, 2 mensen, waarin laatst ook al iets gezegd is. Daarna zoeken we ook iemand voor een aantal meer coördinerende taken. Dus we willen eigenlijk bij deze een oproep doen. Er stond ook al iets over in de contactsleutel. Intussen zijn er nog iets meer vacatures dan daar stonden. En misschien heeft u de contactsleutel ook wel niet gelezen, dus vandaar deze oproep hier. Deze oproep is ook bedoeld om eigenlijk niet de vraag van, heeft u tijd om dat te doen? Want ik denk dat bijna allemaal we dan zeggen van, nee, we hebben geen tijd. We zitten allemaal ontzettend vol. Dus deze oproep is eigenlijk een dringende oproep aan u van, denk er eens over na of dit misschien iets is wat op uw weg komt, waarin u geroepen bent om zich in te zetten voor het jeugdwerk. En misschien betekent dat soms dat er iets anders voor opzij moet. Dus bij deze die oproep, denkt u alsjeblieft heel hard na of u een taak hebt in ons jeugdwerk en er zijn heel veel mogelijkheden. Als u daar over na wil denken. U kunt gerust bij ons meer informatie vragen. Er zijn ook mensen die u op weg willen helpen in het jeugdwerk. Dank u wel.
Dan is het woord nu aan Fenna, want die zal iets vertellen over het kamp.
Ja, goedemorgen. Eigenlijk zouden wij nu met een groep 12-plussers in Vessem op kamp zitten. Alleen helaas is dat niet doorgegaan. We waren met te weinig aanmeldingen, dus kon het helaas niet doorgaan dit keer. Wel gaat het in november door, 22, 23 en 24 november. Dan staat de datum al vast, dus reserveer die alvast in je agenda, jeugd.
En Rolf zal nog iets vertellen over Open Gemeente.
Ik zou haar zeggen, sorry. Goedemorgen ook allemaal. Ik hoorde mensen zeggen dat ze dachten dat de werkgroep Open Gemeente dood is. Nou, die is springlevend. Dus geruststelling. Afgelopen maanden hebben wij een fase van bezinning gehad. Afgelopen donderdag hebben we een notitie besproken met het moderamen van de kerkenraad. En een van de aspecten waar we komende tijd, eigenlijk vanaf nu, maar met name van het komend jaar, meer aandacht aan willen geven, is om onze geloofsbeleving ook meer met elkaar te delen. Ook hier in de kerk. Bijvoorbeeld een bijzondere ervaring met God. Een gebedsverhoring. Een goed gesprek met je buurman over het geloof. Maar ook je worsteling in het geloof. Het is niet allemaal even makkelijk als je gelooft. Destijds hadden we de filmpjes van Floris Wijs en Ian Schelen. Nou, zoiets bedoelen we. We hopen dat het meer delen van ons geloof naar elkaar ons ook helpt in het delen van je geloof naar buiten. Als je iets wilt, geef het aan bij een van de dominees, Daniel of Ad, een van de mensen van de werkgroep Open Gemeente. En als u denkt van wie waren dat ook weer, Jacqueline. Jacqueline. Hey, sorry. Lansing, neem me niet kwalijk. Sorry Jacqueline. Bert-Jan van den Berg, dankjewel Bert-Jan. Marije Vink, Aletta Vrezen, Ad of ik. Bij deze. Dus als je wat wilt delen, laten we het. Het is ook een kwestie van durven, denk ik. Dat je hier durft te staan. Ik merk van heel veel mensen die denken, oeh, poe. Maar we zijn broers en zussen in de Heer. Dus ja, laten we daar ook niet te moeilijk over doen. Dankjewel.
Vanmiddag is er een kinderpreesdienst en u bent daar allemaal van harte welkom. Let u wel op de aanvangstijd, het begint om 16:30, dus om 16:30. We hebben zometeen eerst een moment van stilte. Daarna zingen we het lied van Sela, Onze Hulp. Dat hebben we vorige week in de belijdenisdienst ook gezongen. Als we dat hebben gezongen, dan leid ik Daniel naar de preekstoel. En daarna zingen we Psalm 115, vers 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En we hebben dus nu eerst een moment van stilte. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan. Thank you.
genade, barmhartigheid en vrede door Jezus zijn Zoon. Amen. We zingen nu Psalm 115, vers 1, 3 en 4. Kinderen van kinderbijbelgroep 1 mogen nu naar hun eigen plek in dit gebouw, als ik het goed begrepen heb. En ik... Het gaat anders.
Eerst ben ik.
Heel goed. Ik ben flexibel, dus...
Ja, en de kinderen mogen naar voren komen. Kinderen. Ja, ik heb jullie wel nodig hoor. Eens even kijken, want ik wou... Kom jij even aan deze kant? Want ik wil jullie namelijk verdelen in twee groepen. Zo. Heb jij hier een mooi plekje? Eens kijken, waar wil jij bij? Wil je bij hun of wil je bij die groep? Bij die groep, oké. Okay. Dan hebben we hier zeg maar zo'n paardje, hè? Scheiding. Zijn jullie het groepje van de blije mensen? Kunnen jullie de mensen in de kerk laten horen hoe dat klinkt als je blij bent? Was niet oorverdovend stil. Hoe klinkt het als je blij bent? Hoera! bijvoorbeeld? Of ik zing een vrolijk liedje? Vast wel zoiets, hè? En als de mensen feest hebben, dan juichen ze hoera, hup. Nou, zoiets. Kijk of het hier beter gaat. Jullie zijn niet de groep van de blije mensen. Jullie zijn de groep van de verdrietige mensen. Kunnen jullie dat laten horen? Hoe dat klinkt als je verdrietig bent? Kijken er heel moeilijk bij. Eentje doet misschien een beetje zo. Of nog heel harder. Ben kwaad, het lukt niet, boos. Zoiets. Oké, nou. Weet jullie wat dit betekent? Doet jullie juf dit wel eens zo? Daar wordt geknikt, wat betekent het? Stil zijn of? Ho, stop. Ergens mee stoppen. Nou, dit is in het kort mijn verhaal. Daar gaat hij. Jullie zijn de blije mensen. Want Jezus loopt met een heleboel blije mensen van de stad Capernaum naar het stadje Nain. En die mensen zijn blij en ze praten tegen elkaar van, oh, wat was dat geweldig, hè, dat Jezus die zieke man heeft beter gemaakt. Hoera voor onze God. En ze kwebbelen opgewekt terwijl ze aan het lopen zijn. En zo komen ze met Jezus bij de stadsmuur van de stad Nain. Maar aan de andere kant van die stad, binnenin, daar loopt ook een groep mensen. Een groep mensen die heel verdrietig zijn. Ze hadden speciaal vrouwen ingehuurd die aan het huilen waren. En mensen op fluiten die hele droevige muziek maakten. En vooraan bij die droevige groep mensen loopt een mevrouw. Ze is weduwe. Haar man leeft niet meer. En die groep die daarbij loopt, die dragen een draagbaar. Haar zoon is doodgegaan en die ligt, zeg maar, op een laken met stokken eraan. Heel verdrietig. En ze komen elkaar tegen bij de stadspoort. En Jezus ziet die droevige mensen. Hij ziet die droevige mevrouw en hij zegt, stop met huilen. En tegen die mensen die erbij lopen, ho, stop, sta stil jullie met je draagbaar. De blije groep die praat niet meer. De verdrietige groep maakt geen geluid meer. Het is doodstil. En Jezus zegt tegen die jongen die daar op die draagbaar ligt, ik zeg je, sta op. De mensen kijken. De dode jongen die daarop ligt, komt overeind. Hij gaat zitten. En hij kijkt. Hé, dat is mijn moeder. En Jezus haalt hem eraf. En de mensen zijn dan niet stil meer. Ze beginnen God te prijzen. Hoera voor onze God. Hij is de Heer van het leven. Ho, stop, zegt Jezus tegen de dood. En wij weten het. Want Jezus is niet dood gebleven. Na Pasen is hij weer opgestaan. Hij leeft. Daarvan hebben we net gezongen uit Psalm 115. En daarvan mogen we altijd zingen. Jezus is de Heer van het leven. Mogen de kinderen van groep 1 naar boven. En de tieners ook. Of zijn die al weg? En de andere kinderen mogen weer naar hun plaats.
We zongen net aan het begin van deze dienst Psalm 115, waarin heel duidelijk wordt gezegd, zoals het ook de basis is van ons geloof en het geloof van Israël. Van God is echt anders dan de goden, dan de machten die er naast God zijn of claimen te zijn. En vandaag wil ik als wetslezing graag inzoomen op het eerste gebod. Ik ben van plan om dat de komende tijd vaker te doen. Om één gebod uit de 10 geboden wat extra te belichten. Ik heb daarbij een presentatie gemaakt. Het eerste gebod. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. En wat is dan afgoderij? Vrij gezegd naar de Heidelbergse catechismus. Afgoderij is dat je vertrouwt op iets of iemand naast of in plaats van God. Zoals we God in de Bijbel leren kennen. Dus iets naast of in plaats van God plaatsen. En daarop vertrouwen. God dienen gaat om vertrouwen. Afgoderij gaat ook om waar vertrouw je op. Ik heb 4 vragen gevonden bij Tim Keller. Die eigenlijk een handvat bieden om onszelf af te vragen. Van zitten er in mijn leven van die afgoden? Hier komt de eerste vraag. Hoe kan een christen afgoden in zijn leven ontdekken? Kijk in de eerste plaats naar je dromen en fantasieën. Waarover denk je als er niets anders is dat je aandacht vraagt? Een droomhuis? Een relatie? Volgende. Een tweede manier is om te kijken naar je geldbesteding. Waaraan geef je het gemakkelijkst je geld uit? Het kenmerk van een afgod is dat je jezelf voortdurend moet beheersen. Je bestedingspatroon onthult je afgod. De derde plaats. Dat zijn je ergste nachtmerries. Afgoden geven een gevoel dat je alles onder controle hebt. Welke dingen geven je het gevoel dat je niet verder kunt in het leven als je ze zou verliezen? En dan de vierde, de laatste. De vierde manier om afgoden in je leven te ontdekken is door jezelf af te vragen welke dingen je meest onbeheersbare emoties aan het licht brengen. Wat maakt je woedend, bang of mistroostig? Wie zijn emoties als het ware met wortel en tak uit de grond trekt, die zal vaak zien dat er afgoden aan bungelen. Nou, dit als aanzet om eens na te denken over het eerste gebod. Geen andere goden dienen, naast of in plaats van God. Laten we zingen opwekkingslied 427. Laten we samen bidden. God vragen om zijn leiding en zegen over deze dienst. Ja, Vader. Hier zijn we. Hier zijn we weer. Als mensen van u. Het is weer een week geleden dat we hier waren, of misschien langer geleden. En nu zijn we er weer. Heer, u heeft ons gezien in de afgelopen week. U heeft gezien de dingen, Heer, die puur en toegewijd waren aan u. Waar we echt leefden uit uw liefde, ook voor de mensen om ons heen. U heeft gezien wat half was. Half bakken, half slachtig. En eigenlijk niet een maat van uw liefde en van uw koninkrijk haalde. En u heeft ook gezien wat niet alleen ondermaats was, maar gewoon verkeerd. Waar we echt van onszelf ook wel van weten dat het niet goed te praten valt. Maar Vader, hier zijn we weer. Met een roep omhoog naar u. Vergeef ons. En mogen we ook vandaag weer, op deze eerste dag van de week, opnieuw beginnen. Weer opstaan met Jezus in het nieuwe leven. En vergeef ons en vernieuw ons. Wij willen u danken voor deze dienst. Voor al het goede wat u ons al gegeven heeft. Alleen al in het feit dat we in alle vrijheid en op deze prachtige zondag naar de kerk konden gaan. Dat u ons ook de gezondheid daarvoor gegeven heeft. Dan willen we u ook vragen, Heer, om uw nabijheid voor wie door ziekte of door ouderdom niet naar dit gebouw kon komen. Heer, zegen hen. Ook als ze met ons verbonden zijn via internet of de kerktelefoon. Heer, zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn en zoals we ons met elkaar verbonden weten. Zegen de kinderen, de jongeren, op hun eigen plaats in dit gebouw. Dat dit huis, deze plek een plek van liefde is. Waar ze iets van uw liefde mogen proeven. In en door ons heen en door de dienst heen. Zegen ook ons zoals wij hier zitten en nu de Bijbel gaan lezen. Heer, we hebben het echt nodig dat u ons voedt. Dat u steeds weer voeding geeft. Een mens leeft niet bij brood alleen. En ook niet bij al die dingen die er bij ons in de koelkast staan. Maar we leven alleen ten diepste, echt. Door het voedsel dat u ons wil geven. In de liederen, in de woorden, in de ontmoeting met elkaar in deze dienst. Ja, geef ons voedsel alstublieft, Vader. Ja, dank u wel dat als we u om brood vragen, dat u ons dan geen steen geeft, maar dat u uw Heilige Geest belooft aan ieder die tot u bidt. Dat vertrouwen willen we u nu ook bidden. En we loven en prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We vervolgen onze lezing van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En we lezen vandaag 1 Korinthe 3, vers 1 tot en met 15. En Hans van der Veen verzorgt voor ons de schriftlezing. Na de schriftlezing uit Psalm 66, vers 3 en vers 5.
Maar broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel. Daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet. Want u bent nog gebonden aan deze wereld. Wanneer u afgunstig bent en verdeeld, dan bent u toch gebonden aan de wereld? Dan leeft u toch als ieder ander? Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundige bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout en stro en hooi. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.
Verkondiging zingen we uit de bundel Zingende Gezegend, een lied dat eigenlijk een verwoording is van het gedeelte dat we net lazen uit 1 Korinthe 3. Zingende gezegend, lied 215. En tekst en melodie komen via de beamer. Eten van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. Wat jonger of wat ouder. Soms heb je die vervelende ervaring dat iemand anders er met de eer vandoor. Bijvoorbeeld met een sport, neem voetbal. Jij speelt een fantastische wedstrijd op het middenveld. Loop je de benen uit het lijf en geeft een prachtige voorzet. En die spits scoort en krijgt alle complimenten, alle waardering. Staat volop in het licht. Of je geeft een leuk feest. Maar die ander, die altijd al populair is, die staat in het middelpunt van de belangstelling. En jij loopt er maar een beetje bij. Of op je werk. Je werkt keihard voor een bepaald project. Je maakt overuren. Je levert echt een beslissende bijdrage. Maar aan het eind is het je manager of die collega die uiteindelijk de waardering krijgt. En misschien wel promotie of meer salaris. De ander gaat er met de eer vandoor. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. Dan heb je een goed idee in de kerk. En dan roep je dat ergens. En dan een tijdje later is iemand anders het aan het uitvoeren. En heeft iedereen, oh wat goed. En dan zit je een beetje met zo'n knagend gevoel van, hé, dat is niet leuk. Toch? Nou, niet leuk. Paulus moet dat ook hebben gehad. Paulus was in Korinthe gekomen. En had daar echt het zware werk gedaan. Gewoon met niets begonnen. In een grote vreemde stad. En we hebben een paar weken geleden ook een beetje ons proberen voor te stellen hoe dat was voor hem. Hij kwam met knik in de knieën. Hij zag er echt tegenop. Maar goed, hij had het gedaan. Hij was 1,5 jaar in die stad geweest. En warempel. Hij had het mogen zien. Er waren mensen echt uit het niets tot levend geloof gekomen. Uit het niets was er een gemeente ontstaan. En dat had Paulus toch maar mooi. Nou ja, nee. Paulus had dat niet gedaan, dat wist hij wel. God had het gedaan, maar hij had wel het zware werk verzet. Dat had hij zich ingespannen. Maar goed, na 1,5 jaar, Paulus moest verder. De situatie werd teruggespannen. En toen kwamen er andere predikers. Mensen zoals Apollos. Apollos was een christen die, we weten niet zoveel van hem, maar het was een goed spreker. Iemand die met minstens net zoveel inzicht en wijsheid had als Paulus en die het ook goed kon vertellen. En Paulus die op de hoogte blijft hoe het gaat in Korinthe, die merkt dan van, er beginnen dingen te schuren. En er beginnen groepjes te komen en er beginnen ook mensen te zijn die zeggen, nou Paulus, ja, en wij zijn van Apollos. Eigenlijk, ja, Apollos heeft het, hè. En dus ziet Paulus dat een ander de credits krijgt, de ander krijgt de waardering, waar hij eigenlijk toch zelf ook wel recht op had. Er staan groepjes. En mensen beginnen zich te associëren met andere mensen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Petrus. Nou, ga ze maar door. Hoe ga je daar nou mee om? Met die ervaring dat anderen die net zoals jij gewoon christen zijn, en ook net zoals jij goed werk doen, dat die eigenlijk meer in de belangstelling komen te staan. Misschien wel meer waardering krijgen dan jij. Hoe ga je daarmee om? Moet je je groot maken? Op je strepen gaan staan? Soms moet dat toch ook wel een beetje. Paulus doet dat ook wel eens hoor. Als hij dan geconfronteerd wordt met andere apostelen. Die eigenlijk zijn werk een beetje kapen. Dan zegt hij ook, maar ik ben toch niet minder dan jullie? Dat mag echt wel. Maar toch, dat is niet de basishouding van waaruit Paulus in het leven staat en in de kerk staat. Niet van, ik ga op mijn strepen staan. Ook niet dat je jezelf helemaal weg hoeft te cijferen en denken, nou goed, ik ga dan maar. Nee, Paulus heeft geleerd, en dat is eigenlijk genade, dat hij in zijn leven niet naar anderen moet kijken, opkijken naar een ander, van, jongen, wat is die toch indrukwekkend. Omdat hij niet naar anderen gaat neerkijken en zegt van, ja, jij bent ook maar een stumper, maar ik ben de apostel. Paulus heeft geleerd om te kijken naar de grond onder zijn voeten. Waar sta ik op? Wie is God? En wie mag ik door zijn genade zijn? Dat is geweldig. Dat je kijkt naar de grond onder je voeten. Wie is God en wie mag ik zijn dankzij hem? Hij gebruikt dan twee beelden die op zich heel helder zijn. Die ga ik gewoon maar even langslopen. Het eerste beeld is dat van een akker. Van een stuk landbouwgrond. Dat is de kerk. Of de wereld waarin wij leven. En wat doen wij daar? Zegt Paulus. Ja, ik kwam daar en ik ging een beetje wat zaad uitstrooien op die akker. Gewoon werken. En toen kwam Apollos en die had een gieter en die ging wat water uitgieten. Dat is ook belangrijk werk. Maar weten jullie dat er nou straks een prachtige akker staat met goudgeel graan en volle aren? Dat komt niet omdat wij dat gedaan hebben, omdat wij dat in onze handen hadden en konden organiseren. Dat komt van God. Dat is echt het geheim dat God dat doet. Wij doen ons best, maar God geeft de oogst. Kijk, en dat is het fundament. Dat God werkt. Het is zijn werk. Het is zijn koninkrijk. Wat wij doen in de kerk. Maar in heel ons leven. God is aan het werk. En wij mogen medewerkers zijn. Zoals dan daar staat. Belangrijke taak. Verantwoordelijk. Maar God is de chef. God is degene die zorgt dat het slaagt. En dus verdient hij ook de credits. Wie roemt, roemen in de Heer, zegt Paulus meer dan eens. Als je nou echt ergens vol waardering het over wil hebben. Als je nou echt iemand wil prijzen, prijs dan God. Natuurlijk, je mag echt een ander mens complimenten geven en waarderen. Dat is ook goed. Maar je diepste roem, laat dat zijn voor de Heer. Nou, dat is een basishouding waarop je door je kunt ontspannen. Ontspan nou een beetje, want God doet het echte werk. Niet jij. En heb niet te lange tenen. Ja, misschien gaat een keer een ander met een compliment ervandoor dat jij eigenlijk zou willen hebben, maar je weet toch wel dat het eigenlijk gaat om God. Om zijn eer. Nou, ontspan maar. Kijk maar gewoon naar de grond onder je voeten. Ik zat te kijken naar een ander beeld. Stel je voor, je gaat ergens eten. Bij een, heb ik nooit gedaan hoor, maar een 3-sterren restaurant. Stel je zou dat doen, hè. Neem de keuken van Johnny Boer, de libreien. Wie krijgt dan de complimenten? Ga je dan uitbundig zeggen, nou, de afwashulp in de keuken, die is zo goed? Natuurlijk niet. Je zegt, wat een goede chefkok. Geweldig. Wat een verfijnde smaak. Wat een goede recepten. De chefkok krijgt de complimenten. Het gaat om God. Hij verdient alle eer. Wie roemt, roemen in de Heer. En wij? Ja, wij zijn medewerkers. Afwashulpjes in zijn keuken. Dus geef het nou maar uit handen. Hij doet het werk. Ik geloof dat dat Paulus heeft geholpen om in het leven te staan. Om het ook te accepteren dat anderen soms zijn werk weer overnamen en de waardering kregen. En het kan ook ons helpen. Misschien ook wel als wij in de gemeente onze inzet hebben. Misschien zijn we heel druk in de gemeente. Lopen ons de benen uit het lijf. Laat ons altijd blijven beseffen dat het Gods werk is. En het gaat om zijn ster, dat zijn ster schittert. Dat hebben we nodig. Als we misschien wel zo druk zijn, dat we daardoor niet zien dat een ander ook zijn of haar gaven heeft en inzet. Je zou er zomaar aan voorbij lopen. En laten we daarop letten, op dat fundament onder ons leven. Als wij misschien het gevoel hebben, maar ze zien helemaal niet wat ik doe. En ik tel helemaal niet mee. Let op het fundament. De akker is van God. Dat is het eerste beeld, de akker. Dan gebruikt Paulus nog een beeld, een ander plaatje. Dan gaan we opeens van een stuk landbouwgrond naar een gebouw. Er zijn mensen aan het werk. Er wordt een gebouw neergezet.
Als we doorgaan in 1903, dan denk ik dat het eigenlijk een tempel moet worden.
Een gebouw waar het gaat om de eer van God, dat God gediend wordt. Het fundament is al klaar. Hé, wat mooi. Dat is eigenlijk het belangrijkste, de basis ligt er al. Paulus zegt, nou, dat heb ik gedaan bij jullie, Korintiërs. Maar niet mijn naam, niet mijn handtekening staat op het fundament. Nee, de naam van Christus. Er zat een kruis op dat fundament. Toen ik jullie de boodschap bracht van de gekruisigde Heer, die dus echt afzag van zijn eigen eer en waardering en rijkdom om ons leven te geven. Toen ik die boodschap bracht bij jullie, Jezus Christus de gekruisigde, toen werd het fundament gelegd. Dat is waarop jullie staan. De grond onder onze voeten. Het bevrijdende nieuws van Jezus Christus, die ons zo heeft lief gehad, dat hij ons alles geeft. In 1 Korinthe 1 staat, Jezus Christus is ons geworden, is ons gegeven, zodat wij rechtvaardig, heilig en verlost worden. Rechtvaardig, dat wij als mensen op onze benen kunnen staan. Dat we God recht in de ogen mogen kijken en elkaar. En heilig, dat we ons echt schoon en zuiver mogen weten. Dat we worden verlost, dat we niet worden veroordeeld, maar worden aanvaard door God. Dat is ons allemaal al gegeven door Jezus. Dat fundament ligt er al. Dat is de grond waarop we staan. Dus rust. Eigenlijk zegt dat hetzelfde als die akker. Het ligt er allemaal. God doet het. Jezus doet het voor ons. Maar dan zien we nog iets. In dat tweede plaatje van Paulus, als we dat fundament zien, dan zien we ook allemaal mensen die druk bezig zijn. En een loopt er te sjouwen met gouden deurknoppen. Een andere met zware marmeren balken om een prachtige versiering te maken. Een ander is gewoon stug aan het metselen met harde, stevige stenen. We zien ook iemand die eigenlijk veel meer met zijn telefoon bezig is en ondertussen af en toe wat stro in een gat stopt om te zorgen dat het toch een beetje wat lijkt. Allemaal verschillende mensen, allemaal bezig op datzelfde fundament. En dat is iets nieuws in het beeld. Omdat het ons vertelt dat er wel gebouwd moet worden. God doet het werk, het is Gods akker en het fundament ligt er al, maar het doet er wel toe. Dat wij ook ons steentje bijdragen in het leven. Waarschijnlijk is het beeld dat Paulus gebruikt een verwijzing naar de tempel van Salomo. Ik weet niet of dat voor de geest, maar in het Oude Testament wordt heel uitgebreid beschreven hoe prachtig de tempel van Salomo was. Er werd echt het beste van het beste gebruikt om een prachtig gebouw voor God te maken. Er werd niet zomaar wat aangerommeld. Nee, prachtige materialen werden gebruikt. De bouw van een huis voor God in het werken aan de gemeente doet het er echt wel toe hoe we dat dan doen. We moeten niet zomaar wat aanrommelen. Paulus zegt zelfs, let op, God komt erop terug. Hij zegt over de dag van het oordeel. Op de dag van Jezus, op de dag van de Heer zal met vuur worden beproefd hoe wij hebben gebouwd. Ik denk dat het moeilijkste is van dit Bijbelgedeelte voor ons. Dat van vuur. Ook als we ons beseffen dat het een beeldspraak is. De beeldspraak van het vuur van de edelsmid die goud wil zuiveren. Dan nog roept het allerlei associaties op vuur, oordeel. Hoe zit dat dan? En het evangelie is toch juist dat we bevrijd zijn van het oordeel. En als ik dit lees word ik weer bang. En hoe weet ik dan dat het met mij goed zit? Dat ik niet met stro bezig ben. En wat wil Paulus zeggen? Ik denk dat de nadruk niet valt op dat vuur en dat oordeel, maar vooral op dat God het is die oordeelt. Hij zegt niet, ik ben met goud aan het bouwen. En Apollos, ja, is wel mooi hoor, maar is toch zilver. En die daar, die is toch met stro aan het klungelen. Dat zegt Paulus dus niet. Paulus oordeelt niet over een ander. Hij zegt ook niet, mijn werk is goud of mijn werk is stro. Hij oordeelt niet over zichzelf. Maar de nadruk valt erop dat het, is die, dat het God is die oordeelt. Wij weten dus niet van een ander hoe die bezig is. God weet dat. En dat kunnen we nu ook nog niet zo goed zeggen. Maar dat komt nog op de dag van Jezus. Dan zal duidelijk worden hoe we hebben gebouwd in ons leven. Dus ga niet naar een ander zitten kijken. Ga niet te veel zitten letten op die ander in de kerk. Laat je niet helemaal van de kaart brengen als je denkt, jongen, wat is die toch enthousiast voor het geloof. En wat doet die toch veel in de kerk. En ik, ach, stro, misschien hout. Maar dat stelt niet zoveel voor. En ga ook niet van jezelf denken, ah, ik ben goed bezig. En waarom willen die anderen nou niet? Waarom zitten die anderen nou zo stil? Of doen ze helemaal niks? Ik ben met goede stenen bezig en die anderen alleen maar met stro, met karton, met piepschuim. Nee, wij weten het niet. Dat is wat Paulus wil zeggen. Wij weten het niet. God weet het wel. Dus het doet er wel toe, maar wij weten het zo vaak niet van een ander. God weet het. En dus, wees een beetje mild voor elkaar. God is genadig. Zelfs voor mensen die er eigenlijk helemaal niks van terecht brengen. Want zo eindigt de schriftlezing. He, dat ook als je hebt aangerommeld en zitten klungelen met stro. Als je eigenlijk alleen maar met karton bezig bent geweest en er blijft niks van over in het vuur. Dan nog word je gered. Als door vuur heen. Als die man die een prachtig huis had gebouwd, jarenlang zich had ingezet voor zijn woning. Maar dan komt de brand. En de brandweer komt en ziet, huis is niet meer te redden, maar we gaan wel die man redden. Die gaan we uit zijn slaapkamer halen. Daar doen we alles aan om te zorgen dat hij er levend uitkomt. Zo is God. God doet er alles aan om ons te redden. Als wij in ons leven echt hebben gebouwd op het fundament. Als ons vertrouwen hebben gesteld op Jezus, de gekruisigde, opgestane Heer. Dan komt het goed met ons. Echt waar. Nou, als God zo mild is voor ons mensen, voor hoe wij bezig zijn, hoe klungelig soms en hoe halfslachtig, dan laten we dan ook een beetje mild zijn naar elkaar. Ik heb die mildheid van God waarschijnlijk later hard nodig. Laten we ons oefenen in mildheid en niet de ander beoordelen. We hebben die mildheid nodig, want ja, wat wordt er toch veel aangerommeld. Ook in het kerkenwerk. Als je kijkt naar onze geschiedenis als kerken. Wat is er vaak veel tijd en energie gestopt in dingen waarvan we nu denken. Waren daar al die vergaderingen goed voor en al die ruzies in de kerk, al die hete hoofden? Nee toch? Doen we het vandaag zoveel beter? Ik weet het niet. En laten we mild zijn met de mildheid van de Heer. Niet de ander beoordelen. Wees mild. En doe ondertussen zelf wat je kunt. Doe wat je zelf kunt. Paulus zegt, iedereen moet er maar op letten hoe hij of zij zelf bouwt op dat fundament. Kijk naar je eigen, zouden ze soms zeggen. Kijk, wij weten niet zo goed wat nou goud of wat hout is. Kijk, als ik het wist, dan zou ik natuurlijk met goud gaan bouwen. En dan zouden jullie over 5 jaar zeggen, nou, die heeft een gouden kerk neergezet. Dat is wat anders dan de Johanneskerk. Het enige wat de Heer van ons vraagt is, let er een beetje op hoe je bouwt en doe dan wat je kunt. Kijk, we weten wel van onszelf of we echt proberen ons leven toe te wijden en met de gaven en met de beperkingen die we hebben proberen te bouwen, of dat we de kantjes ervan aflopen. De boodschap van de Heer is, je kunt beter proberen met je gaven die je hebt iets goeds te doen, dan je talenten in de grond stoppen. Ga gewoon aan de slag en probeer te bouwen met wat je hebt. Doe er wat mee. Dan gaat het er niet om of het nou goud is of zilver of hout. De Heer oordeelt echt anders dan wij denken. Ik moest denken bij dit stukje aan Jezus die op een gegeven moment die weduwe ziet die twee kleine kopermuntjes in het offerblok stopt. En dan zegt de Heer, zij heeft meer gedaan dan wie dan ook. Wij weten niet wat koper is, wat goud is. We kunnen alleen doen wat we kunnen doen. Ga aan de slag en doe je best. Door de genade die God je geeft. Staande op het fundament van zijn vergeving en zijn aanvaarding. Nou, wat kunnen we meenemen uit dit stukje uit 1 Korinthe 3? Misschien kunnen we in de komende tijd van vakantie, vaak toch even afstand nemen van ons werk, ook van ons bezig zijn in de gemeente. Veel dingen stoppen in het gemeenteleven. Het beeld van het gebouw met ons meenemen. Misschien zelfs gewoon een plaatje van een gebouw in je agenda stoppen of waar dan ook neerzetten. En zelf eens afvragen, waar ben ik nou mee bezig? Zo'n jaar. Ja, we zijn druk. We hebben het net van Gerrit gehoord, we zijn allemaal heel druk. Maar waarmee zijn we dan druk? Ben ik echt aan het bouwen met de materialen die ik heb en gaat het echt om dat gebouw, die tempel tot eer van God? Waarschijnlijk zullen we dan bij onszelf ontdekken dat er dingen zijn die niet zuiver zijn. Maar we mogen opnieuw beginnen. En laten we ons dan voornemen om het anders te doen. En misschien betekent dat dan wel heel concreet je aanmelden voor het jongerenwerk. Misschien betekent het voor u iets heel anders. Maar laten we bouwen op het fundament. Een tempel tot Gods eer. Amen. van broeder Gert van Heiningen. En wij zijn met hem dankbaar. Want hij kan weer in de kerk zijn vandaag. En na een periode van ziekte en herstel, zware hartingreep. En namens hem mag ik ook zijn dank verwoorden aan de gemeente. Dank voor alle meeleven. Laten we samen danken en bidden. Goede, genadige God, wij danken u dat we grond onder onze voeten hebben. Jezus Christus, onze Heer. Dank u wel dat er een fundament ligt onder ons leven. Wat Hij voor ons deed, dat blijft altijd bestaan. Wat er ook over ons heen komt. En zelfs wat wij er van bakken, en dat is, en we hebben het al gezegd, echt niet altijd zoals u het wilt. En soms gaat het er tegenin. Wij danken u voor Jezus Christus. Wilt u, Heer, het ons geven en ons helpen om steeds weer en steeds meer ons leven te laten rusten op het fundament. Mag dat ons vrijmaken, Heer, van zorg, van angst, van het gevoel op te moeten boksen tegen. Mag dat fundament ook de dragende grond zijn, steeds weer en steeds meer, van wat wij hier samen in de kerk hebben. Verbondenheid met u en elkaar. De kerk is ook een organisatie die draaiend gehouden moet worden, waar we druk voor kunnen zijn. Heer, help ons om te bouwen met wat we kunnen. Vraag niet meer van ons dan we kunnen. U kunt ons wel meer geven. Heer, wilt u ons helpen? Ieder persoonlijk om zo te bouwen dat we ons steentje bijdragen aan een tempel tot eer van u. Misschien wel door een taak in het jeugdwerk op ons te nemen. Misschien wel thuis in stilte te bidden voor de gemeente. Of op zoveel andere manieren. Heer, maak ons een tempel tot uw eer. Vader, wij danken u dat u ons leven draagt, ook door periodes van ziekte en zorgen heen. Wij danken u, het broeder Gert van Heiningen, dat u hem in de afgelopen periode heeft beschermd. Dat de operatie is geslaagd. We prijzen u. Wilt u ook verder herstel geven en nieuwe kracht? We danken u voor de huwelijken die in de afgelopen week in de kring van de gemeente werden gesloten. We danken u voor Joelle Sonnemans en Peter en Erik Janssens en Renate. Zegen hen, Heer, op de weg die zij gaan. Geef hen geluk op hun levenspad en uw nabijheid. Algemeen ook bidden voor de zieken in ons midden. Lichamelijk, psychisch. Heer, wilt u heel dichtbij zijn. Genezing geven. En kracht. Wij willen u vragen, Heer, om uw zegen voor het land waarin wij leven. Zegen onze overheid. Met wijsheid bij alle dingen die er besloten moeten worden. Geef dat onze regering een instrument mag zijn waardoor gerechtigheid en vrede worden gestimuleerd. Wilt u wijsheid geven, Heer, aan allen die beslissingen moeten nemen voor de asielzoekers in ons land. Ook hen die uitgeprocedeerd zijn. Heer, laat er recht en gerechtigheid mogen zijn. Ook voor de enkeling die tussen wal en schip komt. We bidden nu voor de stad waarin wij wonen. En de regio waarin wij wonen. Voor de overheden hier, lokaal. Dat u ook hen wijsheid geven en bezieling. Tegen allen, Heer, die vanuit de verlangen om u te dienen. Ook in de politiek. En wij danken u voor zoveel vrijheid die u ons geeft. We willen ook bidden voor christenen in andere landen. Die worden vervolgd en in een hoek geduwd. Die soms moeten vrezen voor hun leven. Omdat ze uw naam belijden. Heer, geef hen volharding alstublieft. En dat het beter met hen mag gaan. Ja, goede God, ontfermt u zich over Syrië. Over Libanon. Over Israël. Over heel deze regio. Laat uw recht mogen stromen als water in de beken. Laat uw koninkrijk komen, Heer. Dat bidden wij u. Wij loven en prijzen uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Rick Berghuis zal iets gaan vertellen over het werk van Sizanani, waarna de collecte wordt gehouden voor deze stichting. Straks aan het eind van de dienst lees ik de geloofsbelijdenis voor en zingen we gezang 254, vers 2, 3 en 4.
Goedemorgen gemeente. Ik besef op dit moment dat het een heel mooi moment is om voor u te staan als ooglid. En het beeld dat wij van de gemeente hebben, dat het één lichaam is met veel ledematen en je steeds denkt van wat ben ik nou, een been of een voet of een arm, dan is het wel mooi dat je tot de ontdekking komt dat je op dit moment een ooglid mag zijn. Maar dat terzijde. Ik wil jullie wijzen op de collecte die nu gehouden zal worden. Dat is voor het werk van Stichting Sizanani. Dat is een commissie die werkzaam is in het Kutu-gebied in Zuid-Afrika en daar veel projecten doet om kansarme mensen weer een betere toekomst te geven. Tijdens de collecte zal er een presentatie op de beamer verschijnen waarin het werk nader wordt toegelicht. En ook in de postvakjes hebben wij een folder gedaan over het werk wat deze stichting doet. Echter, zoals alle organisaties komen zij geld tekort, zien zij de inkomsten afnemen. En op dit moment hebben zij op hun begroting 10% te weinig. Zij hebben daarom gevraagd aan de lidkerken van de NGZN om een extra collecte te houden. En daaraan willen wij graag voldoen. Wij hebben ook, als jullie op dit moment niet geld bij je hebben om in de collecte te steken, hebben wij op de stoelen een folder gelegd waarop je een bedrag kan toezeggen. En deze kaart kunnen jullie inleveren bij een van de commissieleden. Dank u wel.
Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer. De geloofbelijdenis die we gaan uitspreken heeft ook iets van zo'n fundament. Waar in net iets meer woorden dan alleen Jezus Christus wordt gezegd wat het fundament, wat het houvast onder ons leven is. Laten we nu gaan staan om samen ons geloof te belijden. Over. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. in deze dienst verschillende dingen gehoord die ons een duw geven. Ga bouwen. Misschien wel bij het jeugdwerk. Misschien wel Sizanani, misschien nog iets anders. Het laatste woord, dat klinkt van onze God, is een woord van genade en van vrede. Want de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Mag ik nog heel even uw aandacht? Ik werd net aangesproken. Wat is je naam ook weer?
Abel.
Abel wil heel graag even iets zeggen. En hij zei, dat kan toch wel, dat doe niet zo moeilijk. Dus bij deze. Over bouwen gesproken gaat dit, hè?
Ja. Goedemorgen. Sorry, ik wil mensen bedanken die vanwege mijn woning hebben mij hulp gegeven. En anders of gereageerd of met spullen wat de woning gekregen. Hartstikke iedereen bedankt. Ik ben heel blij en tevreden. En ik wil voor wie georganiseerd bedanken. Vooral Jacqueline Lanting. Ja. Dank voor alles en voor allemaal. En wens u succes en vakantie. Dank u.